Stel uw lichamen tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Met als doel, opdat gij moogt proeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Men zal het dus zelf moeten ervaren. Woorden van die strekking lazen wij trouwens al in Hebreeën 12, vers 28. Maar daarnaast noem ik u ook nog Hebreeën 5. Hebreeën 5. Waar gesproken wordt over de werkzaamheid van de geest, dan wel het licht in de gelovigen. Men zou tot het licht komen met de woorden uit Efeze 5 vers 14. Dat betekent ook dat men zijn hart zou openstellen voor het licht, namelijk het woord Gods. Maar met een tamelijk vrij citaat uit Jesaja 60 wordt daar gezegd in vers 14 van Efeze 5. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. De bedoeling is dat men zou komen tot het licht. Zei ik iets verkeerd, zuster? Efeze? Oh, sorry. Efeze 5. Excuus. Dit was goed bedoelde onzin, dus ja. Nou goed. Efeze 5, vers 14. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Men komt dus tot Christus, dat is het idee. En dan vers 15 meteen. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. En dat heeft alles van doen met, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Daardoor word je wijs namelijk, onderwezen, door het woord Gods, door het licht, door Christus, door de geest, hoe je het maar noemen wil. En dan vers 16, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Toen wilden wij weten wat die wil des Heren dan was, en dat staat er niet bij. Om de eenvoudige reden dat het gaat niet om de algemene wil Gods, maar om de specifieke wil Gods met betrekking tot uw of mijn leven. En men komt slechts tot kennis van die wil Gods, die goede, welbehagelijke, volmaakte wil Gods uit Romeinen 12 vers 2, langs deze weg. Men zou komen tot het licht, men zou veranderd worden door de vernieuwing van het denken enzovoorts. En dan zou men de wil Gods verstaan. Wij zouden ons daar overigens niet al te veel zorgen over maken. De schriftplaats wil me niet goed te binnen schieten, want zoals gezegd, zo'n best geheugen heb ik niet, maar ik heb in de psalmen gelezen, ooit een keer, dat er staat dat voor degene die God wil dienen, die zich aan de Heer onderwerpt, of hoe dat maar heten mag, voor hem zijn alle wegen, wegen des Heren. Met andere woorden, welke weg wij ook gaan, als wij de Heer willen dienen, daarvoor openstaan, zullen wij altijd wat vinden om te doen. En onze weg is dan, welke weg het ook is, altijd de weg des Heren. Nou goed, ik kan hem zo gauw niet vinden, dus ik moet er helaas, moet ik het erbij laten. Dus ik ga nog even terug naar Romeinen 12 en wijs het dan op dat we weliswaar een opsomming vinden, maar een opsomming van eventuele geestelijke gaven. Maar ik kan er maar twee specifieke uit selecteren en alle andere zijn volstrekt algemeen. Dat wil zeggen, geen flauw idee wat dat moet zijn, dat is ook niet de bedoeling ervan. Er worden gewoon verschillende woorden gebruikt waar eigenlijk elke dienst aan de Heer onder valt. Want in Romeinen 12 vind ik die opzomming, profiteren, dat lijkt me een vrij duidelijke zaak. De andere is die van leren, die kan ik ook vrij duidelijk omschrijven en begrijpen, zal ik maar zeggen. Ze komen tot op zekere hoogte zelfs met elkaar overeen. Er is natuurlijk een verschil, profiteren is het woord Gods rechtstreeks doorgeven en leren is het woord Gods doorgeven, maar via de schrift uiteraard, of vanuit de schrift. En dat betekent dus dat de profeten inmiddels al lang vervangen zijn door leraren. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus. Hij zei, ja, vroeger waren de valse profeten onder het volk en nu zijn er valse leraars onder de gemeente. Precies zo zegt hij dat. Vroeger waren de profeten onder het volk, nu zijn het de valse dan, maar vooruit. Leraren, maar valse profeten zegt hij niet eens. Er zijn überhaupt geen profeten. Nou goed. Maar profeteren en leren kan ik nog net begrijpen. Leren in de zin van onderwijzen uiteraard. Maar de andere woorden zijn die van bedienen, wat het maar wezen mag. Vermanen, in de betekenis van vertroosten overigens, bemoedigen. Ja, en hoe bemoedig je iemand? Ja, dat weet ik ook niet. Elkander aansporen en hoe dat maar eten mag. Uit Hebreeën 10. Hè? En verder wordt genoemd uitdelen. Voorstaan, dus een voorbeeld zijn ook, hè. De kopwerk doen, het zoiets in de wielrennerij. U weet, ik heb wat met wielrenners en rugnummers. Maar de kopwerk doen, hè. Anderen uit de wind halen, hoe dat maar heten mag. Voorstaan of voorgaan, wat zo kan het ook gezegd worden. Of barmhartigheid doen. En ik persoonlijk, nou ben ik niet zo creatief, maar ik heb niets kunnen bedenken wat je voor de Heer zou kunnen doen, wat niet op zijn minst valt in één van deze categorieën. En ik geloof dus ook dat alles wat wij voor de Heer doen altijd valt in één van deze categorieën en dat altijd genade is wanneer men de Heer mag dienen. Misschien moet ik er voor de volle duidelijkheid nog even bij zeggen dat wij bij die gaven, bij die dienst aan de Heer, absoluut niet aan officiële ambten in de eerste plaats zouden denken. Zeker niet de meer specifieke geestelijke ambten die in Efeze worden opgesomd, zo van in het ambt staan en zo. Maar wij zouden daarbij denken ook aan allerlei zaken van volstrekt huishoudelijke aard. Ook allerlei zaken van volstrekt sociale aard, maar dat kun je ook als huishoudelijk zien. Maar ik moet er met grote nadruk toch even aan toevoegen, ik zou het bijna vergeten, dat alles wat betrekking heeft op ons leven, ons praktische leven, ook ons leven naar de mens, naar het vlees. Ik bedoel niet meteen zonde, maar gewoon alles wat deel uitmaakt van ons leven, alles wat we daarin doen, zouden wij doen voor de Heer. Het is een onderwerp apart, vrees ik, maar ik kan u er wel even gauw voorbeelden van noemen. Ik neem ze uit de Bijbel en op volgorde waarin ik ze in gedachten tegenkom. Efeze 5. Gij vrouwen, wees die mannen onderdanig. Uw eigen mannen wel te verstaan, staat erbij. Dat doet men dus voor de Heer. Want de Heer wil dat. Enzovoorts. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Nou kun je gevoelens niet oproepen. Het is nou eenmaal zo. Maar ik zeg altijd liefhebben in de Bijbel. Ik zeg het altijd, dus ik zeg het nu ook. Liefhebben in de Bijbel is nog altijd een praktisch begrip. Liefhebben komt overeen ongeveer met dienen. Dat echter dat woord niet gebruikt wordt, ook daar niet, is omdat de man nou eenmaal niet in de dienst staat van de vrouw. Andersom eventueel wel, dat wordt uitgedrukt in het begrip onderdanig zijn. Maar liefhebben heeft wel degelijk in zich dat men de ander het nodige verschaft. Heet dat ook dienen? Dien is tegenovergestelde van heersen, dus er is wat moeilijks met het gebruik van de termen. Maar ik heb het nu dus gewoon over huwelijksleven. Maar het wordt onderworpen aan de dienst aan de Heer. Maak deel uit van de dienst aan de Heer. Daarna wordt er, want ik ga er nou niet over hebben verder, daarna wordt er, er is vast wel iemand die dat trouwens beter kan dan ik, maar daarna wordt er gezegd, gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, want dat is de wil van God. Zodat als kinderen, uit een gelovig gezin zal ik maar zeggen, want het aan hen wordt geschreven. Als kinderen hun ouders gehoorzaam zijn, doen ze dat niet eens in de eerste plaats. Dat hoeft niet, namelijk in de eerste plaats voor zichzelf, hoewel ik ze dat meestal wel kan adviseren. Ook niet voor hun ouders, jammer voor die ouders dan, maar het is de wil van de Heer. wat het ook is. Zie. Ik persoonlijk ben altijd van mening geweest dat het leven er toch een stuk gemakkelijker op maakt. Net sinds ik die dingen verstond dan, vooruit. Maar dat is zo. En dan staat er, gij dienstknechten, wees u uw heren naar het vlees gehoorzaam enzovoort. Onder precies hetzelfde argument, namelijk de Heer wil dat. Waarna die gelovige dienstknecht niet zijn heer naar het vlees zou dienen, als mensenbehager en als ogendienst, staat er dan in Efeze en in Colossense. Maar doet het Gode, zodat alles wat betrekking heeft op ons leven, dat zouden wij doen Gode. Zelfs dingen waarvan wij zouden zeggen, ja, wat heeft God er nou voor belang bij? Het punt is gewoon dat het daar niet om gaat. Waar het werkelijk om gaat, is dat wij in heel ons leven, dat werkelijk heel ons leven, ook dat wat de natuurlijke mens aangaat, dat werkelijk heel ons leven aan de Heer zou ondergeschikt zijn. En ik doe echt ook wel eens dingen, die doe ik niet voor de Heer als zodanig, maar als ik ze doe, doe ik ze bij voorkeur dan toch zo goed mogelijk en betrouwbaar mogelijk en wat er me wezen mag, gewoon, ja. Dat wordt van ons gelovigen nou eenmaal verwacht, niet door de wereld, maar van Gods wegen. En als je een betrekking hebt, zal ik maar zeggen, gewoon in de maatschappij zal ik maar zeggen, je wordt geacht je werk zo goed mogelijk te doen, want je doet het voor de Heer. Dat anderen daar belang bij hebben, inclusief uzelf eventueel, ja, dat kan wel zo wezen, maar het wordt daar als het ware gewoon bovenuit getild. Nou, daar gaat het maar om. Wij zouden bij die geestelijke gaven, kortom bij die verantwoordelijkheden die wij hebben ontvangen, niet denken aan heel specifiek gemeentelijke dingen of wat dan ook, maar we zouden gewoon denken aan alle aspecten van ons leven, dat is het. Maar bij voorkeur is het idee dat wij in ons leven anderen zouden dienen, ter wille zijn, zal ik maar zeggen. Dat ons leven gewijd zou zijn, niet aan onszelf uiteraard, maar aan anderen, dat is waar het op neerkomt. En dat kan zijn in ons huwelijk en gezin, daar begint het gewoon ook mee. En daarna strekt het zich verder uit en komt men vanzelf terecht bij de broeders en zusters. Eerst de beruchte huwelijk en gezin, weet u wel. En dan, wat er meteen bij komt, dat is de gemeente. En eigenlijk, daartoe beperkt het zich ook in de praktijk gewoonlijk. Omdat dat nou eenmaal ons leven is, zo. Niet noodzakelijk, daar steekt nog wat meer buitenuit. Maar laat ik maar even buiten beschouwing. Dit is waar de schrift in de eerste plaats over spreekt. Eerst het eigen leven op orde hebben, in de eerste plaats. En in de tweede plaats een bijdrage leveren aan de gemeente als zodanig. En onder gemeente niet te verstaan de plaatselijke organisatie, want eigenlijk kent de Bijbel dat helemaal niet. Onder gemeente te verstaan alle andere gelovigen. Wij zouden andere gelovigen dienen. Het heeft niks met wat voor kerkelijke orde of instellingen te maken of zo. Het is gewoon onze persoonlijke verantwoordelijkheid om inderdaad op een of andere wijze anderen ten dienste te zijn. Dat is alles wat over gaat, hoor. En op eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid. En ik denk altijd, als dat echt het geval is, hebben we daar onze handen aan vol. En dat is maar goed ook, want dan hebben we geen handen vol, weet u nog, handen gevuld. Maar dan hebben we ook geen tijd of gelegenheid meer om anderen te zitten bekritiseren. Want dat laatste is absoluut niet de bedoeling. Dat is onderdeel van de wet namelijk. Dat is een bijproduct van de wet. Maar dat is wat wij onder de genade in ieder geval niet zouden doen. U weet wel, die mensen zeggen, het is bij ons onder de gelovigen zo weinig liefde. Dan denk ik altijd, dan wacht je een schone taak. Hè? Er is bij ons niemand die wat doen wil. Dan denk ik altijd, dan doe je het toch zelf? Nee, dat meen ik serieus. Ja, dat zeg ik meestal niet, maar ja, nu zeg ik het, maar nou hoeft niemand zich dat aan te trekken. Iedereen denkt, dat heeft hij tegen mijn buurman of buurvrouw. Dus dat is makkelijk. Dus minder kwetsbaar. He? Maar goed. Maar ik meen het wel. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Als er ergens behoefte aan is, als je dat vindt, dan voorzie je daar toch in. Toch? Nou goed. Maar dat is het idee, zodat niemand denkt dat het over heel specifieke dingen, het gaat niet over specifieke dingen, het gaat maar over één algemene gedachte, namelijk dat heel ons leven gewijd zou zijn aan de dienst van de Heer. Dat geldt niet alleen voor onze positie binnen de gemeente, maar het geldt net zo goed voor ons particuliere privéleven, of hoe dat maar heten mag. Zo is dat nou eenmaal. Nou goed, het is misschien toch aardig als ik eerst even deze opsomming even doorneem. Dit was die van Romeinen 12, daar ben ik zo mee klaar trouwens. De andere was die van 1 Korinthe 12, een opsomming. In, nou ja, laten we zeggen vanaf vers 8 geloof ik, 1 Korinthe 12. De eerste die genoemd wordt is in vers 8, een woord der wijsheid. De woord der wijsheid, niet wij, de gave is niet wijsheid. Wijsheid wordt niemand gegeven. Normaal gesproken niet in ieder geval. Nee, woord wordt iemand gegeven, dat kan. En daar word je wijs van, dat, zo is het wel natuurlijk. Maar wijsheid komt je niet zomaar ineens aanwaaien. Het is me niet zo dat er ineens iemand ergens een flopje insteekt en nou weet je ineens alles. Dat is niet zo. Alles wat je weet, ook in de zin van waar je inzicht in hebt, dat moet je in de praktijk gewoon leren. Dat is altijd al zo geweest. Nou goed. Maar er staat ook niet wijsheid, er staat woord der wijsheid. Sommigen hebben namelijk de verantwoordelijkheid om af en toe een wijs woord te spreken. Dat is wat het betekent. Moeilijker is het niet. En waar je diezelfde wijsheid vandaan hebt, of misschien van anderen gehoord, of in de Bijbel gelezen, of misschien heb je ervaring met bepaalde zaken, omstandigheden enzovoorts, en kun je daar dus wat over zeggen, iets wijs. Zal ik eens wat wijs zeggen? Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Dat lost een boel problemen op. Hè? Nou ja, het lost de problemen op dat er zoveel problemen zijn die niet op te lossen zijn. En de oplossing is dat je ze niet hoeft op te lossen. Wil u dat herhalen? Nee, dat lukt mij niet. Maar dat is wat de prediker zei. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Dat is, noemde iemand weer wat anders te zeggen. Dat is ook ijdelheid. Enzovoorts. He? Ja. Waarna hij zei, en als je nou toch naar de tempel gaat om te offeren, dat is wel heel aardig dat je daar gaat offeren, maar in de eerste plaats zou je daar moeten luisteren naar het woord Gods. Dat is wat hij zei. Allemaal prediker. Prachtig boek vind ik het, heel persoonlijk. Maar vooruit. Schijnt erg onbekend te zijn. Maar goed, sommigen het woord der wijsheid. Een ander het woord der kennis, wat geen niet noodzakelijk hetzelfde is. Kennis is meestal wat oppervlakkiger dan wijsheid, laat ik het zo zeggen. Maar woord der kennis betekent inderdaad dat kennis zal worden overgedragen, inderdaad. En sommigen hebben de verantwoordelijkheid om dat te doen. Begrijp je me goed, dat hoeft niet noodzakelijk in een zaal vol mensen van achter een lessenaar via een microfoon. Dat kan gewoon onderling bij de koffie. Als je met twee gelovigen bij elkaar bent, zegt de Bijbel, dan is in ieder geval de Heer in het midden, enzovoorts, hè. Als je alleen bent trouwens ook, is de Heer ook in je midden, dus het maakt niet zo geweldig veel verschil. Maar ook, dat is ook een bijeenkomst van gelovigen en dus een soort manifestatie van de gemeente als zodanig. En dan heb je een taak en een verantwoordelijkheid. Nou goed, dus, woord der wijsheid, het woord is verkondigd. Woord der kennis wordt dus verkondigd. Van een ander staat in vers 9, een ander het geloof. Toen zei iemand, zie je wel, het geloof moet je gegeven worden. Dan zeg ik, nou, dat is wel een rare schriftplaats om het daaruit te concluderen. Waar het over gaat namelijk, is dat sommigen de verantwoordelijkheid hebben voor geloof. Dat wil zeggen dat ze trouw zouden zijn, want een ander woord voor geloof is trouw. Mijn advies is altijd, als u begrip geloof in een Bijbeltekst niet begrijpt, vervang het dan eens door trouw, want het is echt hetzelfde. Dus een ander trouw. Dat is nodig. Mensen die trouw zijn. Maar al te vaak gebeurde dat we als gelovigen ook onderling niet precies weten hoe het nou verder moet, of waar we aan toe zijn, of wat dan ook, enzovoorts. Wat noodzakelijk is, is dat er mensen zijn die zeggen, maar we gaan gewoon door. Trouw aan de Heer, enzovoorts. Dat is trouwens waar het altijd om gaat, bij elke gave. Maar er zijn er natuurlijk mensen die specifiek daarin een vooraanstaande
een grote verantwoordelijkheid dragen, zal ik maar zeggen. Trouw. Dus een ander, trouw, door dezelfde geest. Een ander, de gaven der gezondmakingen. Dat hoort bij die wondergaven uit de eerste tijd van onze bedeling. Waarom, dat zo is, leg ik nou niet uit. Maar het is nou eenmaal zo. En maar zij die die gaven hadden, waren verantwoordelijk om die gaven ook inderdaad te gebruiken. Zo laat ons die gaven besteden. Gaven der gezondmaking. Werkingen der krachten, let op, niet... Een ander de krachten, maar werkingen der krachten. Dat is hetzelfde als niet wijsheid, maar woord der wijsheid. Niet kennis, maar woord van kennis. En hier werking der krachten. Het gaat om praktische dingen. Natuurlijk voor zover dit bovennatuurlijke, dat wil zeggen geestelijke krachten zijn. En dus voor zover het valt in de categorie wondergaven, is men inderdaad verantwoordelijk om die ook daadwerkelijk te gebruiken. En daar gaat het maar om. Vervolgens wordt genoemd profetie. Uiteraard, men is verantwoordelijk dat te doen. Een ander, onderscheidingen der geesten. Wat het precies is, is ook moeilijk uit te leggen. Maar het komt erop neer dat er mensen zijn die op grond van ervaring... Want het is niet zo dat men dat zomaar gekregen heeft. Maar dat men op grond van ervaring in staat is om meteen vast te stellen wat er werkelijk aan de hand is in bepaalde omstandigheden. Ik kan het nou eenmaal niet uitgebreider uitleggen. En als ik het wel moest doen, zou ik er zelfs voorbeelden van moeten geven, anders werkt het nog niet. Maar dat is nou eenmaal zo. Er zijn mensen die kunnen soms gewoon, die merken meteen wat voor geest er actief is. Sommige mensen hebben daar problemen mee, want denken er nooit aan dat geesten actief zijn, denken dat alleen mensen actief zijn. Maar er zit vaak wel wat achter en er zijn er die dat inderdaad kunnen analyseren meteen. Het heeft meestal met ervaring te doen, al kan ik niet precies zeggen hoe het dan precies werkt, maar... Als men dat kan, men zou er gebruik van moeten maken. Dat is het nou eenmaal, men zou dat toepassen. Ik rubriceer dit trouwens niet eens onder de wondergaven of zo, hoor. Helemaal niet. Nou goed. Ja, ik ga er maar niet op in. Nu maar even niet. Nou goed, en dan staat er... En een ander menigerlei talen, dat hoort wel in de wondergaven, maar dat daarvan is in ieder geval zeker dat het behoorde bij de... Eerste generatie uit onze bedeling. Wanneer die gaven had, zou men die ook inderdaad gebruiken. Dus waar hoofdstuk 14 ook inderdaad over spreekt. Al wordt erbij gezegd hoe men die zou gebruiken. En dat betekent weer dat het dus inderdaad niet zo is, zoals sommigen wel eens beweren, van dat men door ingeving, zal ik maar zeggen, ineens in tongen moet gaan spreken of zo. Nu al helemaal niet, maar toen ook niet. Want wat er staat in hoofdstuk 14 is dat de... Geesten der profeten zijn aan de geesten onderworpen. Dat wil zeggen, de geestelijke gaven van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Met andere woorden, zij kunnen zelf uitmaken wanneer ze profeteren. Hetzelfde geldt voor alle andere gaven. Zij kunnen daar gebruik van maken wanneer zij dat zelf verkiezen, zal ik maar zeggen. En daarom zegt 1 Korinther 14, wat er ook gebeurt, laat alle dingen met orde geschieden. Je kunt nooit zeggen, ja, maar ik kreeg toevallig de geest en dan moet ik even profiteren. Helemaal niet. De apostel zegt, nee, er gaat er maar één tegelijk, want anders praten jullie door elkaar. Dat maakt het helemaal tot een jodenkerk, hoor je dan te zeggen, maar dat mag niet meer tegenwoordig. Dus dat maakt het helemaal tot een chaos, vooruit de maar. Nou ja, enzovoort. Dus menigerlei talen, een andere uitlegging der talen, wordt ook uitgebreider besproken in het volgende hoofdstuk. En dat zijn dan negen die genoemd worden. Er zijn, voor een groot deel zijn het wondergaven, voor een kleine deel zijn het heel specifieke gaven, want ik denk dat woord der wijsheid en woord der kennis uitdrukkelijk te maken heeft met verkondiging, met prediking, met de bediening van het woord, zoals dat maar heten mag, enzovoorts. Maar de rest is... Tamelijk algemeen, het idee is niet, dit zijn ze, het idee is, welke het ook zijn, men zou er trouw aan zijn. Dat blijkt ook wel, want hetzelfde hoofdstuk gaat er opnieuw op in vanaf vers 28. En dan krijg je een ander lijstje. Namelijk, Dat is de derde lijst al die we tegenkomen dan, hè? Romeinen 12. 1 Korinthe 15 vanaf vers 8 en nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 28. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste, nou wordt het iets specifieker dus, hè, want er komen nou rugnummers bij, hè. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Apostelen zijn trouwens ook profeten, maar meer dan dat. Ten eerste apostelen, die ontvangen het woord en hun bediening rechtstreeks van de Heer die hen zelf heeft uitgezonden. Wat het woord apostel ook betekent. Ten tweede profeten, die het woord Gods ook inderdaad rechtstreeks doorgaven. Ten derde leraars, die staan alweer wat lager, want die ontvangen het woord niet rechtstreeks van God, maar uit de schrift. Ze geven onderwijs in de schriften. Dat zijn de leraars. En dat zijn de enige drie die genummerd worden, want daarna staat er gewoon, daarna krachten, daarna gaven de gezondmaking behulp voor de regeringen menigerlei talen, wat er maar wezen mag. Daarna krachten, die werd ook genoemd in die voorgaande opsomming in dit hoofdstuk. Maar wat het maar is, krachten kan sowieso alles zijn. Dat kan gaan om een wondergave, dat hoeft niet noodzakelijk, want je kunt toch een kracht nodig hebben in de keuken om de kopjes af te wassen. Toch? Dat heet toch ook zo, of niet? Wat het maar is. Een knecht. Krachten gaven der gezondmakingen, inderdaad, staat lang niet bovenaan. Wij vinden altijd de gezondheid zo belangrijk. Dat is in de Bijbel niet het geval, hoor. Dat komt pas veel later. Bovendien, gezondheid is uiteraard gezondheid van het lichaam. Terwijl natuurlijk de geestelijke groei van de gelovigen echt belangrijker is dan de lichamelijke gezondheid. En de volgende zin begint uiteraard maar. Met maar ja, vooruit, daar hoef ik niet op in te gaan. Het is toch zo, hè? Het is minder belangrijk, ja. Daarna gezondmaking, behulpsels, want je kunt hulp nodig hebben in de keuken van het afwassen van de theelepeltjes nog, natuurlijk. Hè? Die hadden we nog niet gehad. Behulpsels, hulp waarbij? Hulp overal bij. Dat kan dus echt alles zijn. Daar valt ook inderdaad alles onder. Regeringen. Let op dat het niet hetzelfde is als heerschappij. Dit woord regering heeft alles van doen met besturen, dingen organiseren. Dat is regeren. Dat is wat anders dan heersen. Dit is een dienende taak. Hè? Ja, het ideaal van onze westerse landen is trouwens dat we niet dat er niet sprake is van heerschappij, maar van een regering. En het personeel daarvan, zou ik maar zeggen, ik bedoel, degenen die daar deel van uitmaken, zijn dan ook dienaren, weet u toch, hè? Dat komt omdat ze vroeger stonden onder de koning. Die had heerschappij en de regering moest de heerschappij dus organiseren, zal ik maar zeggen, uitwerken. En ze heten dus dienaren, dienaren van de heerschappij namen. Dienaren van zeg maar de koning of zo, dat is het idee. Vandaar dat in Engeland die dienaren inderdaad nog steeds zo heten. Nee, in Nederlands heten ze ministers. Maar wij zijn de betekenis van het woord kwijt. De Engelsen kennen de betekenis nog, want in Engeland is een minister een dienaar. En als je een bediening hebt, in het christelijk jargon dan, een bediening hebt, dan heet dat een ministry. Ons woord bediening uit de Statenvertaling is dan ministry. En als je er dus een hebt, ben je een minister, dan komt het toch niet. Dienen dus. Nou, dat over zoiets gaat. Regeren is dus inderdaad een dienende taak. Het is niet heersen, het is organisatie laten draaien, zal ik maar zeggen. Coördinerende taak noem ik het trouwens liever. Nou goed. En daarna menigerlei talen, want om een bepaalde reden plaatst de apostel deze gave altijd helemaal, niet altijd, maar helemaal onderaan het rijtje. Ja, wel altijd trouwens. Altijd helemaal onderaan het rijtje. Dat is de minst belangrijke gave. Was de minst belangrijke gave. Hij is er niet meer. En daarna zijn ze alle apostelen, zijn ze alle profeten, zijn ze alle leraars, zijn ze alle krachten. En daarna gaat het verder met, uiteraard zijn ze alle behulpsels of wat het maar wezen mag. Nee, er is verschil. Iedereen heeft zijn eigen functie en die zouden we elkaar ook niet benijden of zouden we ook niet bekritiseren. Daarna krijgen we vers 31, waar inderdaad staat dat je daarna kunt solliciteren dus. Wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk ambt. En hier staat gewoon, doch ijvert naar de beste gave. En daarna komt er nog iets beters. Dat is die van de vrucht van de geest. Dat heeft niet te maken met de wandel, maar met de veranderde gezindheid. Maar dat heb ik vanmorgen natuurlijk al gezegd. Nou goed, ik sla Korinthe dan nu weg en kom dan nog terecht in Efeze. Hoofdstuk 4, omdat daar ook een opsomming is. Ik hoop ze tenminste allemaal te noemen, Efeze 4... waar in het begin van het hoofdstuk gewezen wordt op de eenheid van de gemeente, die zijn lichaam is, zoals in dit hoofdstuk ook verder gezegd wordt, maar zoals ook gezegd werd in hoofdstuk 1. De eenheid van de gemeente, wij zouden namelijk wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, vers 1. En we zouden ons benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren, vers 3. Waarna gezegd wordt, de gemeente is één. En God is vader van allen en is boven allen en door allen en in allen, vers 6. En dan vers 7, maar aan elk een, aan iedereen bijzonder dus, aan elk een van ons is de genade gegeven. Dat wil zeggen, ieder van ons heeft een loopbaan ontvangen, een roeping, een bediening, hoe dat maar heten mag. Aan elk een van ons is de genade gegeven en dan naar de maat der gave van Christus. Er staan beide woorden weer. Vandaar het begrip genadegave. Het is een gave. En dat het gaat om een bediening, dat heb ik al geciteerd uit het hoofd uit vers 12. Het gaat namelijk om het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is waar het over gaat. En in dat verband staat er dan dat die genade aan elk van ons gegeven is naar de maat der gave van Christus. Dat betekent in het kort dat Christus zelf bepaald heeft, in beginsel, waaruit onze bediening zou bestaan. En wij zouden in ons leven en in de verandering van ons denken proeven welke die bediening is. En wat die wil van God is voor ons leven. Kom ik misschien nog op terug, maar daarna wijs ik erop dat hier een opsomming komt in vers 11... Maar dat blijkt een zeer beperkte te zijn, want daar staat gewoon, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Waarbij de apostel zich dus beperkt tot bedieningen, zal ik maar zeggen, die rechtstreeks van doen hebben. En ik bedoel ook echt rechtstreeks, die rechtstreeks van doen hebben met de prediking, de verspreiding van het woord Gods. Dus al die vier zijn dienaren des woords, om zo te zeggen. Op verschillende manier, maar het gaat me nou niet om een verschil. Bovendien van de vier die genoemd zijn, zijn er twee verdwenen, die van apostelen en profeten uiteraard. En overgebleven is die van evangelisten en herders en leraars. Dat zijn er maar twee, dat begrijpt u hopelijk, hè? Die van evangelisten en die van leraars. En herder is een term ter illustratie van het begrip leraar, uiteraard. Goed, maar meer worden hier zo gauw niet genoemd. Niet als een reeks, zal ik maar zeggen. En het is omdat de apostel zich hier beperkt tot deze dingen. Maar daarna zegt hij wel degelijk in de volgende verse dat het gaat om de samenvoeging van heel de gemeente, van alle leden enzovoorts. En verder is dit die brief waar één hoofdstuk verder inderdaad al die dingen staan van elkander onderdanig zijn in de vrezen Gods, gij vrouwen, gij mannen, gij kinderen, gij dienstknechten, gij heren en hoe het allemaal maar heten mag. En dat heeft alles van doen met de wijze waarop wij in heel ons leven inderdaad de Heer zouden dienen. Maar alles zou bijdragen bovendien tot de eenheid van de gemeente. En die bijdrage zou niet alleen geleverd worden door de evangelisten en de herders en leraars, zoals ze hier genoemd worden. Daarom, dit is maar een heel korte opsomming. Maar daarna hebben we er nog een, die is nog korter, dacht ik. Dat is die van 1 Petrus 4, en dat heb ik ze allemaal gehad. 1 Petrus 4... Waar staat in vers 10? En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Als goede uitdelers, de gedachte is die van rentmeesters, als goede uitdelers der menigerlei, God geeft meerdere genade, hebben we er straks gelezen,
goede uitdelers der menigerlei genade Gods. En ieder gelijk hij gave ontvangen heeft. Bij voorkeur vul ik voor dit begrip gave dan ook altijd in het woord verantwoordelijkheid. Want dat is een van de termen die dan gebruikt zou kunnen worden. Die heeft men ontvangen. En ieder gelijk hij verantwoordelijkheid ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Want de gaven, de verantwoordelijkheden die we hebben zijn tot opbouw van de gemeente. Dus tot ten dienste van de anderen. Als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken de woorden Gods. Dus het eerste punt uit de opsomming. Het spreken van de woorden Gods. Let op, dat is nog niet noodzakelijk het verkondigen van de woorden Gods. Vanachter de lessenaar, om zo te zeggen, laat staan vanaf de kansel. Dat kan gewoon vanachter een kopje thee. En ik ken er ook, die doen er vannacht een glas pils. Ja, daar heb ik wat moeite mee, want ik lust geen pils, maar. Goed. Dus indien iemand spreekt, vers 11, die spreken de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. De rest heet gewoon dienen. Er worden maar twee dingen genoemd dus. Woord God spreken. Dat in de eerste plaats, en daarna dienen. Nou, dat is waar het over gaat. Voor zover het categorieën zijn, heb je hier twee categorieën. Voor zover de gaven, hoeveel het er ook zijn, kunnen verdeeld worden in categorieën, er zijn er dus maar twee. Heden. Namelijk, de ene is die van het spreken van de woorden Gods, en het andere is gewoon dienen, uit de kracht die God verleent. En dat geldt ook voor het afwassen van de kopjes. Dat hoeft hier niet trouwens, dus je kan het hier rustig zeggen, zonder er problemen over te krijgen. Maar dat kun je ook doen uit de kracht die God verleent. Je kunt zeggen, ik ben er vandaag te moe voor of zo. Wat het ook is, bedoel ik maar, hè. Ik ben er vandaag te moe voor, dan doe je het uit de kracht die God verleent. Dat meen ik. Dat geldt voor alle dingen. God geeft daar de kracht. Als het voor hem is, hij geeft daar kracht voor. En daar vertrouwen wij ook op, als het er nog helemaal over gaat. Opdat God in alle geprezen worden door Jezus Christus, want alle dienst aan God is opdat God daardoor geprezen zou worden. Hetgeen niet zou kunnen als het allemaal was in eigen kracht, maar hetgeen wel kan, juist als het gebeurt, in de kracht Gods. Lijkt me ook niet zo moeilijk. En het volgende thema is dan, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, want zoals gezegd, waar men de Heer dient, zal men verdrukt worden. Daar moet je dan wel even op bedacht wezen. Nou, meer opsommingen heb ik niet. Dus ik heb mijn hand nog steeds bij Efeze 4. Dan gaan we langzaam terug. Efeze 4 zegt in vers 7. Die opsommingen was alleen maar om te laten zien dat die gaven niet specifiek zijn. Voor zover er specifieke gaven zijn, zijn het die van evangelist en herders en leraars. Of gewoon die van opzieners. Daar komt het op neer, opzienersambt. Dat wil zeggen, de bediening van het woord Gods, en meer specifieks is er niet. Al het andere valt gewoon in de categorie bedienen. De eerste trouwens ook, want het heet de bedienen van het woord Gods. Dat is net zo goed dienstwerk. Al hebben sommigen niet door dat het dat ook inderdaad is. Nou goed. Maar terug naar Efeze 4. Daar staat in vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dat betekent, ieder van ons ontvangt genade om God te dienen. Ieder van ons ontvangt die gave Gods om hem te dienen. Maar de maat van die gave, dat wil zeggen, hoe groot of hoe klein die gave is. Andere woord. Hoe groot of hoe klein die verantwoordelijkheid is. Hoe belangrijk die verantwoordelijkheid is, dat heeft Christus bepaald, staat hier. Hij bepaalt dat. En het lijkt me ook niet zo moeilijk. Het heet dan ook naar de maat. Dat wil zeggen, een afmeting. Maar de gedachte achter het woord maat, zowel als al achter het woord afmeting, is die van een beperking. Matigheid namelijk wil zeggen dat men zich weet te beperken. Dat het maar tot een bepaalde maat gaat en dan niet verder. Dat is het woord maat in de schrift.
En hier staat dat de maat door de Heer zelf bepaald is. Dat wordt op meerdere plaatsen gezegd natuurlijk. Maar blijkt ook uit de bediening van de apostel Paulus. Hij zegt, God is mij geroepen, heeft mij van moedersbuik aan. En hij zegt, ik kan het ook niet helpen. Dat is de maat die hij voor mij bepaald heeft. Maar terwijl hij dat zegt in Romeinen 12, en daar ga ik nu naar terug. Zegt hij in vers 3 van Romeinen 12, want door de genade die mij gegeven is, en die dus ook nauwkeurig bepaald is in de praktijk, zeg ik tot een ieder in uw midden, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Dat wil zeggen, wijs zij tot een bepaalde maat. Men zou daar niet buiten treden, of liever, men zou er niet overheen gaan. Dat hij wijst zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En de zin is ongeveer gelijk aan die van Efeze 4. Naar de maat der gaven Gods. Of gelijk als God een ieder de mate gedeeld heeft. Geloofs laat ik even weg. Welke mate des geloofs? Maar dat laat ik even weg. Gelijk als God een ieder de maat gedeeld heeft. God namelijk bepaalt hoe groot de verantwoordelijkheid wij zouden dragen, was de bedoeling. Waarna de vraag is, waardoor, niet door wie, want het is al gezegd, door God zelf namelijk, maar waardoor die maat bepaald wordt. Want u en ik weten dat er bij God geen onderscheid is des persoons, enzovoorts. Hoe komt het nou? Ik praat niet over u. En ik praat ook niet over mij. Bij voorkeur niet, want anders kan ik dat gewoon niet doen. Dus laat het even buiten beschouwing. Hoe komt het nou dat sommige gelovigen een veel grotere verantwoordelijkheid dragen dan andere gelovigen? Daar zijn twee redenen voor te geven. Eén van die twee wordt hier genoemd. Want waardoor wordt de maat van die verantwoordelijkheid bepaald? Door geloof. Gelijk God en ieder de mate des geloofs. Dat wil zeggen, het is natuurlijk een rare vorm, die tweede naamvalsvorm. Die kennen wij in het Nederlands niet meer. En we denken dikwijls dat het betekent van het of van de mate van het geloof. Maar dat betekent het echt niet, in dit geval absoluut niet. Deze tweede naamvalsvorm wil gewoon zeggen dat de maat bepaald is door geloof. Begrijp u me goed? Ik heb net al gezegd, als u het woord geloof ergens niet kunt plaatsen of niet begrijpt, vervang het dan even voor trouw. Nog moeilijk, gehoorzaamheid. Hetzelfde. Onderwerping aan, horig zijn, luisteren naar. Trouw zijn aan, gehoorzaamheid. Gelijk als God een ieder de maat gedeeld heeft op grond van het aanwezige geloof, op grond van de gebleken of de aanwezige trouw, op grond van gehoorzaamheid. Hoe trouwer iemand is, hoe groter verantwoordelijkheid je hem kunt geven, zonder dat het misgaat. Daar moet een rechtstreeks verband tussen bestaan. Dat is ook wat Paulus later op zijn niveau weer zegt tot Timotheus. Hij zegt, als je iemand bepaalde verantwoordelijkheden geeft, moet je goed opletten aan wie je het geeft. Want je moet het bij voorkeur niet doen aan mensen waarvan al lang gebleken is dat ze niet trouw zijn. Ik zeg het nu met eigen woorden, maar het staat er echt hoor. Je moet het geven aan mensen waarvan gebleken is dat ze trouw zijn. En wat zegt hij toch bij een andere gelegenheid? Wat gij van mij gehoord hebt, vertrouw dat toe aan getrouwe mensen die ook bekwaam zullen zijn om anderen te leren. Hij zegt, let goed op dat je mensen vindt die, waarvan je mag aannemen dat ze inderdaad dat woord zullen bewaren, er trouw aan zullen zijn en ook weer zullen doorgeven opdat de boodschap bewaard zou blijven. Op grond van trouw, dat is het verhaal. Of met een ander woord, op grond van geloof. Vandaar dat al die dingen plaatsvinden door geloof sowieso. Alles wat God doet. Alle zegeningen die God geeft zijn op basis van geloof. Maar een bediening is wel degelijk ook op basis van geloof. Op basis namelijk van gebleken trouw. Dat is het idee. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Naarmate wij vastbesloten zijn om de Heer te dienen, naarmate wij trouw zullen zijn, wellicht in het afwassen van de kopjes, zullen wij misschien ook nog eens een keer de kopjes mogen ronddelen als ze gevuld zijn. Dat is toch een hele promotie, of niet? Ik noem maar wat. Dat zijn dingen waar ik me niet mee bezig hou. Met het ronddelen van de kopjes een heel enkele keer nog eens. Maar ik bedoel, wat maakt het uit wat voor werk het is? Als er behoefte aan is, doe je het gewoon. Begrijp je wel? Maar sommigen hebben het idee van, ja, maar dit is belangrijker en eervoller dan het andere. Dan zeg ik, nou, het minst eervolle, daar krijg je de hoogste beloning voor. Hè? En sterven aan een kruis, dat is niet eervol. Dat is schande dragen enzovoorts. En vervloekt zijn, vloek dragen enzovoorts. En dat is wat de Heer gedaan heeft. En hij is uitermate verhoogd. Wie de meeste wil zijn, zal de minste moeten zijn in de praktijk, zei de Heer tot zijn discipelen. Et cetera, et cetera. Dat zijn volstrekt bijbelse zaken en we zouden daar in de praktijk uit leven. Dat is de bedoeling. Maar het ene is dat het gaat om trouw. Daardoor wordt inderdaad de verantwoordelijkheid die wij van de Heer ontvangen beperkt. Dat hebben we dus voor een deel zelf in de hand. Voor een ander deel toch weer niet. Want het heeft ook iets te maken met onze natuur en ik bedoel zelfs onze oude natuur. Standvastigheid, trouw zijn enzovoort. Dit ligt niet alleen aan de geest, het is niet alleen de verandering van ons denken. Het heeft ook iets te maken met onze oude natuur, met onze aard. Zij hebben een wispelturige aard, dan kan misschien door het woord van God en door het kennen van de waarheid daar wat meer lijn in gebracht worden, maar lang niet zoveel als bij diegenen die van nature al rechtlijnig zijn, zal ik maar zeggen. Dat heb je toch? Daar hoef je niet voor te schamen, dat is nou eenmaal zo. En een ander punt is, en dat zou ik in dit verband bijna vergeten. Er is een hele andere terminologie die in dit verband gebruikt wordt. En terminologie ontleent eigenlijk aan Matthäus 25, en daar zal ik dan mee afsluiten nu. Want als ik het woord genade en gave even vergeet, dan is het nog altijd zo dat er het woord talent voor gebruikt wordt. Dan denkt men meestal toch niet aan die dingen van de geestelijke gaven enzovoorts. Ik weet niet waarom, maar dat is nu eenmaal zo. Maar het idee is dan dat wij wellicht van die talenten hebben ontvangen, zo heet dat. En we zouden dus die talenten inderdaad gebruiken, was het idee. En ik zeg het langzaam, maar zo duidelijk mogelijk. Het woord talent gebruiken wij in het Nederlands ter aanduiding van iemands natuurlijke aanleg. En in kruiswoordpuzzels dus, voor iemands aard en aanleg. Dat is ontleend aan de Bijbel, naar het schijnt, maar abusievelijk. Want het talent in de gelijkenis van de talenten in de Bijbel, dat talent staat niet voor natuurlijke aanleg en dat staat er ook gewoon bij. Voor zover wij talenten, ik spreek er zo liever niet over, ik gebruik liever een andere gelijkenis, maar vooruit dan maar. Maar voor zover wij talenten hebben ontvangen, zijn die talenten niet onze natuurlijke aanleg? En de Bijbel zegt ook dat dat zo is. Want er staat in die gelijkenis, Matthäus 25, vers 14, Koninkrijk der Hemelen, is gelijk een mens die buitenslands reisde, zijn dienstknechten riep, dienstknechten dus in elk geval, en gaf hun zijn goederen over. En die goederen blijken te bestaan uit talenten. Dat is het makkelijkste voor een gelijkenis. Dus, hè? En een talent is een geldstuk, dat weet u toch. Hè? Een bepaalde som gelds. De een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. Gelijk God nog eenmaal de mate des geloofs gegeven heeft enzovoort. Toch? Waarom krijgen al die dienstknechten, krijgen 3 dienstknechten verschillend? De een 5, de ander 2 en de ander 1. Waarom krijgen ze verschillend? En niet zeggen, daar moet jij je niet mee bemoeien, jochie. Of zoiets. Want dan gaat je niet aan. Dat is de wil van de vrije verkiezing van God enzovoort. Ja, dat weet ik. Natuurlijk is het dat. Maar waarom verkiest hij om dat zo te doen? Staat erachter. Als je me aan te kijken. Staat erachter. De een gaf hij 5 talenten, de ander 2, de derde 1. Dat lijkt een verschil. Dat is ook een verschil. Maar toch is het niet verschillend, want er staat in ieder naar zijn vermogen. En niet naar, in ieder naar zijn eigen vermogen, ieder naar het vermogen van de verschillende dienstknechten, zal ik maar zeggen. Die 5 kreeg naar zijn vermogen, naar wat hij aankon. Die 2 kreeg naar zijn vermogen, naar wat hij aankon. Dat was gewoon minder. En de derde kreeg naar wat hij aankon. Dat was nog minder, was maar 1. En de eigenaardigheid doet zich voor dat wij het woord talent in het Nederlands gebruiken ter aanduiding van dit vermogen. Heb je dat? En dat is een misverstand uiteraard. Vermogen is namelijk wat iemand vermag, wat iemand kan. En het wordt gevormd door natuurlijke aanleg en eventueel de ontwikkeling daarvan. En eventueel de gerichtheid daarvan, dat kan ook nog zijn via de werking van de geest en via de verandering van denken. Dus heel gecompliceerd dus. Maar dat verschillende gelovigen een verschillend vermogen hebben, dat lijkt me duidelijk. Het woord talent gebruiken we nu dus met opzet niet. Ik bedoel wel zoiets. De ene kan dit, de andere kan dat. Ik bedoel, en de een kan meer dan de ander. En naar wat men kan, ontvangt men talenten, is het idee. En dus naar wat men kan, ontvangt men gaven. Of nog anders, naar wat men kan, ontvangt men verantwoordelijkheden. Nou, dat is het dan. Het heeft te maken met wat erin zit. Wat de mogelijkheden zijn. Enzovoorts. En de verantwoordelijkheden die wij krijgen van Gods wegen, daar kun je zeker van zijn dat wij het vermogen hebben om die verantwoordelijkheden te dragen, want dat staat gewoon in de Bijbel. Niemand krijgt meer te dragen dan hij dragen kan. God zal ons niet laten verzoeken boven hetgeen wij vermogen. Leuk, ik kom het woord vermogen terug, enzovoorts. En voor het geval dat de last soms wat zwaarder is dan de andere keer, of voor het geval dat het vermogen soms ook wat groter is of minder is dan de andere keer, staat er, God zal ons niet verzocht laten worden boven hetgeen wij dragen kunnen, boven ons vermogen. En als die verzoeking er is, zal hij met die verzoeking ook de uitkomst geven. Daar vertrouwen wij dus weer op. Op die hulp te bekwame tijd, dat is die hulp van te bekwame tijd uit Hebreeën 4. Naderen tot de troon der genade, om genade te ontvangen, namelijk verantwoordelijkheid. En ook, wanneer dat noodzakelijk zou zijn, hulp te bekwame tijd. Ik zal u talloze voorbeelden van kunnen geven, maar dat komt het uit mijn eigen dagboek bij wijze van spreken. Dus dat doe ik dan toch maar niet. Maar zo zit het nou eenmaal. Er zijn vaak genoeg dingen waarvan ik ook denk, ja, dat kan ik helemaal niet. Maar ik word geacht ze te doen. En dan denk ik, nou ja, in Gods naam dan maar. Ik meen het bloedserieus. Of God zegene de greep, dat zeg ik er ook nog wel eens bij. Wat het precies betekent, weet ik niet. Maar dat betekent wel, van ik doe maar wat. En ja, als hij vindt dat ik het kan, als anderen vinden dat ik het kan, dan zal ik dat doen. Gaat het fout, dan gaat het fout. Toch? Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Verantwoordelijkheid, uw verantwoordelijkheid, mijn verantwoordelijkheid is inderdaad te doen wat onze hand vindt om te doen. Te doen de dingen die op onze weg liggen enzovoorts. En niet naar anderen te kijken en niet anderen tot norm te verheffen. Behalve dan in dit ding. Waar anderen doen wat ze doen, moeten doen wij het ook. Als andere dingen niet kunnen, die wij wel kunnen, zouden we het ze niet verwijten. Zeggen, joh, schiet toch op joh, of iets dergelijks. Hè? Ik doe het toch ook, of ik kan het toch ook. Zo werkt het niet, hè. Wees dan zelf een voorbeeld. Geef het voorbeeld. Doe gewoon. Dien de Heer enzovoorts. En meer is inderdaad niet nodig. En dan laat de Heer ons onze weg zien. Die zal in de praktijk ons inderdaad leiden. Leiden is een misbruikt begrip. Ik ben het me bewust. Maar ik bedoel gewoon dit. Als de Heer wil dat wij bepaalde dingen zouden doen, dan wordt ons de mogelijkheid om bepaalde dingen te doen inderdaad gegeven. Doen wij ze dan niet, laten we de kans voorbij gaan. En vermoedelijk een tweede kans en een derde kans en dan houdt het op. Ik heb van mijn leven nooit het lef gehad om te zeggen, sorry, dat doe ik niet. Als het iets was voor het werk van de Heer. Echt niet. En ik bedoel een bijzonder spreek. Nou, dat weet Broersma nog wel. Klaas Broersma. Wil je bij ons geen bijbelstudie hebben? Mag ik eens bij je langskomen? Mag ik eens een avond met je praten? Nou, ik vond toen wel wat leukere dingen om... nog wel trouwens. Dingen die ik echt leuker vind om te doen. Maar ja, je kan toch niet nee zeggen als het gaat over de dienst aan de Heer? Dat moet zelfs niet in je opkomen. Moet anders zijn, natuurlijk. Al kost het je leven, zo gaat het nou eenmaal. In de praktijk kost het je niet je leven. In de praktijk zal dat je leven zijn. Alleen dat heb je dan niet zelf gestuurd, niet zelf tot stand gebracht. Het is gewoon ontstaan. Persoonlijk verbaas ik me er nog vaak genoeg over, dat meen ik echt. Maar dat gaat nou eenmaal zo, dat kan ik ook niet helpen. En dat geldt voor ieder van ons, dat is echt waar. Dat is misschien niet in minder, laat ik zeggen, het is misschien minder in het oog lopend. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat bepaalde dienst nou eenmaal verricht zou moeten worden. Misschien zelfs helemaal buiten de publiciteit op de achtergrond waar niemand het ziet enzovoorts. Niettemin, het moet wel gebeuren. Of er is behoefte aan. Ik ken mensen, ook onder u trouwens, die er gewoonte van maken om zieke broeders en zusters te bezoeken. Zelfs diegenen die ze niet eens kennen of nauwelijks kennen. Ik zou het niet graag doen. Ik zou het niet kunnen. Ik zou niet weten wat ik zeggen moet. Ik zou denken, ja, ik heb makkelijk praten. Woorden van moed inspreken terwijl je zelf kerngezond bent, zal ik maar zeggen. Of zoiets, hè. Dat is moeilijk, hè. Om andere mensen die in nood zijn te moeten bijstaan. Ik zou het echt niet kunnen. Ik zou me zelfs generen in zulke omstandigheden. Dat hoeft misschien niet, maar dat is mijn aard nou eenmaal. Maar er zijn anderen die dat doen. En dat valt niet op. Het wordt wel bekend op de duur natuurlijk. Maar anders zou ik het trouwens niet weten. Maar daar hoef je ook niet mee te koop te lopen. Dat gebeurt gewoon. En dat is een tijdrovende zaak. Ik heb er ook groot respect voor. Ik ken ook mensen die gewoon op eigen houtje zelfs bij de deuren langs gaan. En ik bedoel niet Jehovah's getuigen, want die doen het niet op eigen houtje. Maar vooruit. Maar die doen dat gewoon, zoeken contact met mensen. Er is een broeder in ons midden, die gaat elke dag gewoon zitten vissen. Of elke dag, weet ik niet, maar ik heb het in ieder geval zo begrepen ooit. Die gaat elke dag zitten vissen, enzovoorts. En s'avonds een bandje luisteren thuis of iets dergelijks, enzovoorts. En dan denk je, zo iemand is contactarm, maar dat is niet waar. Er komen allemaal mensen kijken bij het vissen en praatje maken, enzovoorts. Ik heb zo'n gesprek over de Heer. En dan denk je, die man die heeft niks te doen, die zit alle dagen te vissen. Maar zo is het niet. Want als je gelegenheid hebt om de Heer te dienen, als je dat ook wilt, zal de Heer je ook inderdaad die kansen geven. Met alle consequenties van dien, alles wat eruit voort kan komen. Dat is soms niet veel, en dat is soms ook maar goed ook. Het zou een te grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. In andere gevallen is het wel veel. En dan brengt het grote verantwoordelijkheid met zich mee. Maar ik zeg altijd, waar het in het leven van de mens om gaat, van de mens, en zeker in het leven van de gelovigen, is niet zozeer wat hij doet, is niet hoe groot zijn dienst is, hoe groot de indruk is die hij maakt, hoeveel eer van mensen hij ontvangt. Waar het alleen maar om gaat, is dat ons vat, want wij zijn een vat, dat ons vat alleen maar vol zou zijn. Dat wil zeggen dat wat in ons is ook inderdaad gebruikt zal worden. De inhoud, het vermogen, dat kan ook een inhoud zijn eventueel, hè. Het vermogen dat wij hebben, de inhoud die wij hebben, zou helemaal gevuld worden. En dat er in ons midden grote vaten en kleine vaten zijn, of allemaal kleine en sommige wat minder klein wellicht. Ja, dat kan wel wezen, als ze maar vol zijn. En daar moet ik meteen bij zeggen, en dat geeft bevrediging. Als je leven vol is met zinnige dingen, dat is wat bevrediging geeft. En voor een gelovige, zeg ik dan, als je leven vol is met de dienst aan de Heer, als je alle dingen kunt plaatsen binnen dat kader, en de Heer dus mag dienen, er is niks wat meer bevrediging geeft dan dat. Dat wil niet zeggen dat je niet af en toe wat anders zou willen doen. Dat meen ik. Dat mag ook soms wel. Maar niettemin blijft het dan toch zo dat je leven als zodanig gevuld wordt met de dienst aan de Heer. En dan kun je zeggen, ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Het heeft niets te maken met hoeveel erin gaat. Het heeft dus ook niets te maken met de grootte van de verantwoordelijkheid die je draagt. Objectief gezien gaat het er alleen maar om dat je leven vol is. En bij sommige mensen is inderdaad het leven snel vol. Vanuit mijn optiek. Vanuit mijn optiek. Want andersom zeg ik, als ik voor de spiegel sta, mijn leven is niet zo gauw vol. Het is zo. Ik kan altijd nog wel wat bij. Dat meen ik. Maar goed, de gevolgen daarvan zijn duidelijk genoeg. Als het niet zo gauw vol is, wel de Heer vult het toch. En dan wordt de verantwoordelijkheid groter. Dat is nou eenmaal zo. Dat geldt onder christenen, maar ik zeg niks bijzonders. Dat geldt in de wereld ook. Er zijn mensen die de handen vol hebben aan een kantoorbaantje van 8 tot 4. Op het gemeentehuis zal ik maar zeggen. Ik doe wat lelijk, maar... Laat me zitten. Maar ik meen wat ik zeg. Er zijn mensen die daar de handen aan vol hebben. En die in een afgepeigerd thuiskomen. En het is het dan gewoon naar aardse maatstaven. De andere mensen zouden diezelfde tijd zich stierlijk zitten te vervelen. Dat doen ze soms ook trouwens maar vooruit. Maar die zitten zich te vervelen. En leiden een zinloos bestaan. Moeten naar de psychiater. Want ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Wie zij zijn. Wat eigenlijk de zin van hun bestaan is. Enzovoort. Zo is het nou eenmaal. Toch? Dus die moeten iets anders hebben om hun leven op zinnige wijze door te brengen. Om daar bevrediging in te vinden. En uiteindelijk moet ik dan zeggen. Dat vinden ze uiteindelijk natuurlijk nooit. Hè? Als gelovige moet ik dat zeggen. Want het enige wat echt bevrediging geeft. Is wel degelijk de dienst aan de Heer. Dus als ik dat niet had. Als ik dat niet kon. Ik zou me geen raad weten. Ik zou met mezelf overhoop liggen. Echt waar. Dus, genade ontvangen om hem te mogen dienen. Met alle consequenties van dien. Daar zouden we ons voor beschikbaar stellen. Het betekent alleen dat u inderdaad uw leven in zijn hand legt. En dat uw handen gevuld zullen worden met dingen waar u misschien helemaal geen idee van gehad had. Dat kan. En dan spreek ik misschien wat meer tot jongere mensen dan tot ouderen. Maar zo is dat nou eenmaal. Zie? En waar het uitkomt, weet je ook niet. Dat wil zeggen, hoe de weg gaat, weet je niet. Waar het uitkomt, weet je wel. Daar, bij die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Waarna ik moet eindigen met de woorden, de positieve woorden die de Heer spreekt tot de trouwe dienstknechten. Hier ook in deze gelijkenis. Kijk maar welke ik zo gauw zie. Vers 23 dan maar, van Matthäus 24. De Heer zeide, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat is niet omdat er maar twee was, want het wordt over die van vijf ook gezegd. Hè? Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Alles op aarde blijft altijd gewoon weinig, naar Gods normen. Dus weinig. Ja, alles is betrekkelijk, maar objectief blijft weinig. Maar over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw Heren. En het zou u toch moeten opvallen dat hij dan toch twee keer staat getrouw. Het zijn maar een paar woorden, maar staat twee keer getrouw. Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat het in ons leven maar om één ding gaat. Namelijk om trouw aan de Heer, onder alle omstandigheden. En dus om geloof, want dat is wat het is. En uit dat geloof, uit die trouw, op grond daarvan, ontvangen we gaven, verantwoordelijkheden. En als we die hebben, zouden we daaraan trouw zijn, die verantwoordelijkheden dragen, enzovoorts. Wat er van terecht komt, daar gaat het verder niet om. Het gaat er gewoon om dat we trouw zouden zijn aan de Heer, en dat is de enige norm. Of resultaten zien van onze arbeid voor de Heer, van onze dienst hier op aarde, speelt geen enkele rol. Zegt ook niks. Daar gaat het ook niet om. Waar het echt om gaat, is of wij trouw zijn aan de Heer. En het resultaat daarvan wordt niet afgemeten in wat er hier op aarde van te zien valt. Het resultaat wordt afgemeten voor de rechterstoel van Christus. Het wordt uitgemeten in het loon dat wij zullen ontvangen. Enzovoorts. Dat is het enige echte wat telt. Dat is het dus het enige waarop wij zouden zien. Niet op de omstandigheden, niet op onze broeders en zusters, zeker niet op de wereld, uiteraard, maar gewoon op de Heer. Want het geheim van de eenheid van de gemeente bestaat daarin dat elk van de leden daarvan zijn vertrouwen stelt op het hoofd. En het hoofd dient, en waar alle leden dat hoofd dienden, met hun, naar hun vermogen zou ik eigenlijk moeten zeggen, en dus naar hun verantwoordelijkheden die ze hebben, daar heb je een wonderbaar één lichaam. En dat is dus het enige wat telt. Dus broeders en zusters, ik heb het vaak gezegd, ik herhaal het, laten wij toch onze lichamen stellen tot levend heilig offer. Laten wij toch onze harten openstellen voor de waarheid, voor het woord Gods. En die ons eigen maken. En daaruit leven, de consequenties uittrekken. Niet ter bevrediging van onze religieuze behoeften of iets dergelijks. Niet om onszelf te kunnen beschouwen als christenen, maar alleen maar opdat wij hem die ons geschapen heeft, hem die ons gemaakt heeft tot nieuwe schepselen in Christus, opdat wij hem zouden dienen en van hem ons loon zouden ontvangen, wanneer binnen afzienbare tijd inderdaad zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. Dat is wat telt. Het is het enige wat telt in deze oude schepping, dat men trouw is aan God die een nieuwe schepping maakt, opdat men bij de aanvang van die nieuwe schepping, wanneer het maar wezen mag, inderdaad door hem zou beloond worden. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag bepaald mochten worden bij uw werk en bij uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u, Vader, dat het ons gegeven is en dat wij genade hebben ontvangen, niet alleen in u te geloven, maar ook u te dienen en zelfs voor u te leiden. Wij danken u, Vader, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van dit nieuwe verbond. Dat u ons geschikt gemaakt hebt om daadwerkelijk u te dienen, daar waar wij van nature onnuttig waren, afgeweken waren, onbekwaam waren. Maar we danken u, Vader, dat wij inderdaad onze levens mogen laten vullen met uw dienst, zoals wij eerst onze harten laten vullen met uw woord. Wij danken u voor die kracht van uw genade die in ons werkt, waardoor wij getrokken zijn uit een duistere wereld, waardoor wij gesteld zijn met Christus in de hemel en onder een nieuw verbond, en waardoor wij inderdaad welbehagelijk u mogen dienen. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ook vandaag zo mochten samenkomen rondom dit woord, en mochten bepaald worden bij het doel van onze zaligheid, het doel waartoe u ons hebt wedergeboren. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar die levende hoop, naar die onverderfelijke erfenis, naar het onbewegelijk koninkrijk dat in de hemel voor ons bewaard wordt, opdat we ter voorbereiding en in afwachting daarvan u zouden dienen inderdaad met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze verstand en met alles wat in ons is. Wij danken u dan dat u ons gebruiken wil daarvoor. Dat u inderdaad ons bestaan nog in deze oude schepping zinvol maakt. Omdat wij reeds nu dit oude leven, dit oude van nature zondige lichaam aan u ter beschikking mogen stellen, op dat werk van eeuwigheidswaarde daarin volbracht zou worden. We danken u dat we in die goede werken mogen wandelen, in uw kracht en door uw geest. Wij bidden u dan, Vader, of u inderdaad ons nabij wil zijn met die genade, opdat wij mogen verstaan welk uw goed en welbehagelijke wil zou zijn, ook voor ons leven, ieder van ons individueel. Wilt u ons bekendmaken wat u van ons verwacht, opdat we onze trouw, ons geloof aan u inderdaad zouden bevestigen, bewijzen, ook wanneer het in de beproeving zou komen. Opdat we u zouden dienen en opdat u geëerd zou worden in en door onze levens. Wees u zo nabij met ons, met uw geest, met uw genade, met uw kracht, op grond van uw belofte en om Christus wil. Amen.